BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over het coronavirus. Ja, we komen er niet onderuit, maar het coronavirus heeft de Nederlandse bodem bereikt en de GGD is gestart met een contactonderzoek. Hoe gevaarlijk is het virus nou eigenlijk en wat kunnen we doen om verdere verspreiding te voorkomen? Kunnen we het überhaupt wel voorkomen? Wat wil jij weten? Tel je vragen via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me mailen askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vragen live in de uitzending. Ik praat zo meteen met Erik van Gorp, die is op weg naar de studio. Hij is viroloog bij het Erasmus MC. Maar ik heb nu aan de lijn heb ik Sjaak de Gouw, landelijk portefeuillehouder infectiebestrijding GGD. En om 11:30 schakel ik ook even naar onze verrassende reporter Thomas van Groningen. Hij is op pad in Tilburg. Goedemorgen, Sjaak. Ik begin meteen met jou. Even alle feiten over de rij. Over deze twee zaken. Twee plekken in Nederland. Wat betekent dat? Gaat het snel? Te snel?
Nee, dit gaat niet te snel. We hebben 25 GGD'en. En dat betekent dat nu twee GGD'en bezig zijn met bron- en contactonderzoek. De patiënt, ik weet van de zaak in Amsterdam nog weinig. Ik weet alleen wat we altijd doen. En ik heb toevallig net een overleg gehad met de directeur veiligheidsregio van Amsterdam. En dat betekent dat gewoon twee GGD'en bezig zijn met bron- en contactonderzoek. Dat doen we zo'n 1500, 2000 keer per jaar. Zo'n bron- en contactonderzoek bij alle andere ziektes. En dus voor ons is het routine om dat nu ook te doen. Ja. Het belangrijkste is dat we nog steeds bezig zijn met het zogenaamde containment. Dus iedere afzonderlijke patiënt die besmet is en ook klachten heeft, wordt geïsoleerd. Ja. Dat kan thuisisolatie zijn of isolatie in het ziekenhuis.
Maar ik bedoel met mijn Jan Boerenverstand zeg ik dan, ja, ik begrijp dat je mensen direct wil containen. Maar zo'n contactonderzoek, hoe zuiver is dat? Hoe ver gaan jullie daarin?
We proberen dat heel erg zorgvuldig te doen. Ten eerste bepalen we de eerste ziektedag. Wanneer heeft iemand klachten gekregen? Want voordat iemand klachten krijgt, kan je ook niemand besmetten. En vervolgens gaan we dus echt met de persoon uur na waar bent u geweest, met wie u contact gehad en dergelijke. En dan beoordelen we van hoe intensief is dat contact. Dus als je aan de andere kant van een balie in een winkel hebt gestaan, dan is dat niet intensief. Maar als je dichtbij iemand bent geweest, dan zeggen we, nou, dat is dan een intensief contact. Wij verzamelen dus al die gegevens, naam, adres en dergelijke. En wij nemen contact op met al die mensen. En we maken met al die mensen vier afspraken. We melden hun dat ze in de buurt zijn geweest met iemand die besmet is. Dat kan misschien over TBC of over hepatitis. Nou, nu gaat het dit over het coronavirus. Mm-hmm. En we zeggen dat ze dus kans lopen dat ze het hebben. We vragen ze alert te zijn op luchtwegklachten, dagelijks hun temperatuur te meten, dagelijks contact te hebben met de GGD. Ook direct te melden aan ons als klachten ontwikkelen. En niet naar het buitenland gaan. Dat zijn de afspraken die we maken. Maar de mensen zijn op dat moment gewoon gezond en mogelijk besmet, maar mogelijk ook niet besmet. Dus die mensen weten wat ze moeten doen. En dat spreken we met ieder contact af. Als er dus contacten zijn die we niet in beeld hebben, omdat iemand, we hebben al gesproken over carnaval, ja, dan proberen we wel vast te stellen wanneer is die persoon precies waar geweest met carnaval. En dan gaan we via de algemene media of via locaties mensen waarschuwen dat ze mogelijk in contact zijn geweest. En dat zijn dan contacten waarvan wij vragen of zij zich bij ons willen melden.
Oké, op die manier. Maar ja, bijvoorbeeld iemand die in een drukke trein heeft gezeten tijdens de spits, daar kan je toch niet onmogelijk achterhalen met wie die allemaal in contact is geweest?
Nee, maar dat gaat dus over dat iemand dan, wat we weten is als iemand klachten heeft, dat mensen zich uit zichzelf al terugtrekken. Het is gewoon te vergelijken met griep. Mm-hmm. En dat betekent dat je, als je één keertje kucht misschien nog wel, maar vervolgens als je wat zieker wordt, dan ga je gewoon, meld je ziek en gaat het niet meer naar je werk. Dus het is het aantal contacten dat we in het algemeen opsporen is ook niet, moet opsporen is ook algemeen niet zo hoog, omdat je ziet dat mensen gewoon toch wat vaker thuis blijven als ze klachten hebben. Ja. Maar het kan zijn dat iemand in de trein heeft gezeten, dan proberen we vast te stellen waar iemand heeft gezeten. En dan proberen we ook weer via de algemene media te zeggen dat iemand in die trein heeft gezeten. daar en daar. En dat mensen zich worden verzocht zich te melden. Of dat we zeggen, als u in die trein heeft gezeten, hou in ieder geval uw gezondheid goed in de gaten en meld u als u klachten krijgt.
Ja. Iemand zegt, vraagt hier ook, goedemorgen Jurgen. Zou het niet handig zijn om even te vertellen hoe gevaarlijk het coronavirus nou eigenlijk is? Kunnen we het vergelijken met de griepgolf of hoe zit dat? Ik krijg namelijk het idee dat de berichtgeving van BNR, dat we richting een apocalypse gaan en dat de ernst die wordt vermeld, niet de geneesgevallen. Hoe staat het daarmee met de mensen die genezen ervan? Nou, gisteren hebben we toevallig wel gezegd van dat er in China ook al meer mensen genezen zijn dan besmet. Volgens mij, of het gaat daar goed met de genezing. Ja. Maar hoe gevaarlijk is het virus? Laten we daar weer beginnen. Hoe dodelijk is het? Dan kan je misschien ook specifiek zijn van voor welke groep echt het meest gevaarlijk is.
Ja. Het is een verkoudheidsvirus. We kennen heel veel verkoudheidsvirussen. Dit is een nieuw virus. Dus dat betekent dat er nog niemand immuniteit tegen heeft. Maar het is wat we tot nu toe weten met alle 90.000 patiënten die er nu wereldwijd zijn, is dat het eigenlijk zich hetzelfde gedraagt als het griepvirus. Dus meer dan 80% van de mensen heeft milde klachten. Dat is bij een griepvirus ook zo. Dus een paar dagen zich niet lekker voelen, verkouden, een klein beetje koorts. En een klein deel van de mensen ontwikkelt klachten die ook bij een stevige griep horen. Dus bij de griep in 2018 hebben erg veel mensen gewoon 2 weken in bed gelegen. Ja. Of 10 dagen. Dus dat soort klachten kunnen we ontwikkelen. En het aantal mensen dat overlijdt, proberen we zo goed mogelijk vast te stellen op dit moment. En het beeld is dat in buiten China ongeveer 0,25% van de mensen overlijdt. En als we kijken naar de grieppandemie in 2018 in Nederland, toen is 1% van de mensen overleden. Dus dat is meer dan op dit moment overlijdt procentueel aan het coronavirus. En dan betreft het vooral, niet uitsluitend, maar vooral mensen met onderliggend lijden. Dus die al een verminderde immuniteit hebben, of een verminderde conditie. En oudere mensen. Ja. Maar er zijn ook dus jongere mensen ziek geworden. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als wat we bij de meeste griep zien.
Ja. Wido wil weten, via WhatsApp, hoe gevaarlijk is het virus voor zwangere vrouwen en of hun baby?
Daar hebben we nog onvoldoende gegevens over. Maar we gaan er tot nu toe niet van uit. Als we weten wat virussen in het algemeen doen, hoe ze zich gedragen, dan gaan we er niet van uit dat ze bij de vrucht terechtkomen. Dus de moeder kan haar kind niet besmetten.
Ja. En rokers, iemand stuurde me een bericht toe van dat rokers een verhoogd risico hebben. Dus dat het beste is om direct te stoppen met roken nu. Is dat een manier om mensen van het roken af te krijgen of is het een feit?
Iedere manier om mensen het rook af te krijgen is nou welkom, maar het is geen feit. Nee.
Prima. Nee, dat wil ik even weten, want ja, iemand vraagt me hier van, ik hoorde dat je aankondiging, kan je misschien de fabel over dat verhoogde risico voor rokers onbelicht laten? Met wat geluk scheelt het weer een paar rokers die dan toch maar gaan stoppen.
Kijk, wat je wel ziet is dat rokers wel wat vaker, als mensen een rokershoesje hebben, dan is dat een teken dat er al sprake is van irritatie in de longen. Dus dat de longen al proberen om bepaalde stoffen weg te krijgen. Dus als je in die situatie wordt besmet met een virus. Alleen, kijk, het virus dat komt wel via de neus naar binnen. Maar of het dan vervolgens in het lichaam komt, is niet afhankelijk van het feit of je rookt of niet. Alleen als je een longklachten zou ontwikkelen, dan komen die eigenlijk bovenop je rokershoesje. Maar het is niet zo dat je meer kans loopt om besmet te raken.
Oké. Ook een andere vraagje. Jurgen, ik ben benieuwd naar het volgende. Op het moment dat ik onverhoopt het coronavirus zou oplopen en hiervan zou herstellen, ben ik dan daarna immuun voor het virus? Ik heb nog nergens kunnen ontdekken of dat nou zo is.
Het is hetzelfde als de griep. Je bent immuun, wat niet uitsluit dat je het nog niet een keertje zou kunnen krijgen. En dat heeft ermee te maken dat virussen de neiging hebben om te muteren. We hebben ook, als we kijken naar een gewone griep, dan zijn er 6 of 7 verschillende griepvirussen tegelijkertijd in Nederland. Ja. En als je immuun wordt tegen de ander, dan heb je wel kruisresistentie tegen anderen. Dus je wordt minder ziek. Je wordt sneller beter. Maar het is niet zo dat je het helemaal niet meer kunt krijgen. Dus in het algemeen is het zo dat je Precies hetzelfde virus zul je niet snel terugkrijgen. Alleen het kan dus zijn dat als het virus enige tijd rondwaart en volgend jaar als het ware net zo gewoon wordt als een griepvirus, het coronavirus, dat we dan, dat dan mensen immuun zijn en om die reden het niet krijgen. Maar als het weer een iets is dat net iets is veranderd, dan kun je dus weer opnieuw ziek worden.
Ja, inmiddels is onze tweede gast binnengekomen, Erik van Gorp, viroloog Erasmus MC. Kan ik je hand geven of moet een box doen?
Ik zou een hand geven.
Ja, dat kan gewoon.
Hey, goedemorgen. Sorry,
ja. Nee, ik weet maar nooit. Ik heb ook net een nieuwe plopkap gehaald voor de zekerheid. Is dat verstandig?
Wat heb je gehaald?
Een nieuwe plopkap. Dit kapje om de microfoon heen.
Ja, je kunt van allerlei dingen doen, maar heel veel is echt niet nodig, hoor.
Nee, dus... Nee. Ja, dus ik kan mijn hand sanitizer, al dat soort dingen kan ik allemaal wegdoen.
Nou, als je het zo stelt, schone handen wassen is juist erg belangrijk.
Ja, toch?
Ja, okay. Daar doel je natuurlijk een beetje op.
Dat doe ik een beetje op, want ja. Ik was mijn handen echt nu een beetje overdadig.
Ja,
maar het is wel goed dus om dat te doen.
Heel goed.
Oké, okay. Nou, heel veel vragen die binnenkomen, ook een aantal bellers. Meneer Akkers, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurien. Alles goed met u?
Ja, wat is uw vraag, meneer Akkers?
Ik heb een vraag aan de experts. Mensen raken sneller in paniek en een hoop mensen eten ook verkeerd. Wat die meneer ook zei, elke mens was zijn handen ook niet. Uit de wc, hop, ze was hun handen niet en ze gaan gewoon weer verder.
Meneer Akkas, dat is de constatering. Wat is uw vraag? Meneer Akkas is weg. Oké. Okay. Ja, ik zag hier op mijn scherm staan die hele andere vraag. Namelijk, wanneer is het virus voorbij? Kan je dat
wanneer
zeggen?
Het virus is? Nou, dat weten we eigenlijk niet. Als het zich verder gaat verspreiden en het wordt echt een epidemie, een pandemie, dan zitten we er wel even aan vast. En dan moeten we toch wel rekenen dat we daar zeker een jaar of langer aan vastzitten. Dat betekent niet dat we daar in Nederland dan zo lang aan vastzitten, maar wereldwijd. Nederland zal het voorbij trekken en ook naar andere werelddelen gaan. Maar reken maar op tenminste een jaar. Ja.
Ja. Ik vraag hier ook, wordt het coronavirus niet overdreven, net zoals destijds de Mexicaanse griep?
Nee, het wordt zeker niet overdreven, maar wat je ziet is, er is een zekere mate van onbekendheid nog. En onbekendheid geeft angst eigenlijk.
Ja.
En veel ruimte voor speculatie. En dat zien we ook wel gebeuren. In Nederland valt het misschien nog wel mee, maar wereldwijd wel. En speculatie, ja, dat geeft ook weer onrust. En dus communicatie is heel erg belangrijk. Wat we nu ook aan het doen, hè, dit uur.
Dit uur, ja, precies. Ja, dat proberen we echt even te duiden allemaal. Joop, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen. Geloven jullie dat het uit een laboratorium kan komen? En kortom, is het nog belangrijk om de bron te weten?
Ja, ik heb een viroloog hier, die moet het weten. Want we hoort verschillende verhalen erover. Het is in een laboratorium begonnen, het is bij een vleermuis begonnen. Ik las vanavond dat China zijn er onderzoekers geweest, die zijn in een vleermuizengrot geweest, waar er bij de vleermuizen 400 soorten verschillende coronavirussen zijn ontdekt. Wat is de bron nou eindelijk? Is het belangrijk ook?
Ja, de bron is belangrijk, maar dat vleermuizen coronavirussen bij zich hebben, dat weten we wel. Overigens is het coronavirus, wat nu circuleert, is onderdeel van een grote familie van coronavirussen. En dat zijn er inderdaad, dat zijn er tientallen enkele honderden. En de meeste daarvan zijn volledig onschuldig. Die geven helemaal geen ziekte. Dus dat die vleermuis, we noemen dat reservoir daarvoor is, dat weten we. Nou, de vraag, komt dat uit het lab? We hebben het virus in het lab, maar het komt niet uit het lab. In het lab doen we daar onderzoek natuurlijk mee. Maar zo'n virus komt niet uit het lab in de omgeving. Dit zijn virussen die in de omgeving ontstaan en zich ook in de omgeving gaan verspreiden. En veelal is de overdracht van dier op mens. Het is ook we hebben daar een mooi woord voor, een zoonose. Dat zijn infecties die van dier op mens overgaan. En uiteindelijk kunnen mensen elkaar gaan besmetten. Dat is wat er nu gebeurt.
Ja. En de mutatie van al die virussen waar je steeds over hoort, hoe gebeurt dat?
Nou, virussen veranderen in de tijd. En ook tijdens de uitbraak die nu gaande is, kan het virus veranderen. We zeiden net al van, ja, hoe lang gaat zo'n uitbraak duren? Dat kan wel een jaar zijn. En het virus kan in die tijd ook veranderen van eigenschappen dan ook. En dat betekent ook dat we een verschillend beeld kunnen gaan zien. Het virus kan veranderen in bijvoorbeeld een type wat minder ziekmakend is, of juist meer ziekmakend. In theorie is dat mogelijk. Maar virussen muteren en veranderen eigenlijk continu, en dan ontstaan nieuwe virussen die opnieuw weer ook tot ziekte kunnen leiden.
Oké, ja, we zijn Sjaak even kwijt, maar die wordt nu gerug gebeld. Is goed, Sjaak? Ja, die ben ik echt kwijt. Ja, hij wordt teruggebeld. Oké, goed zo. Laten we even verder gaan. In Japan sluiten ze alle scholen. Het Zwitserland blaast allerlei evenementen af. Wanneer zijn dat soort maatregelen nodig? Bij meer dan 10 besmettingen, bij 100? Heeft het überhaupt zin om dat te doen?
Nou, dat soort maatregelen hebben zin in de fase dat je aan containment doet. Dus dat je denkt van, we kunnen nog maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Om eigenlijk een epidemie te voorkomen. Dan heeft dat nog zin. Op het gegeven moment als het ruim in de wijdverspreid in de bevolking circuleert.
Ja.
Dan heeft dat geen zin meer. Dus in deze fase speelt dat nog. Maar gaat het zich verder uitbreiden, dan heeft dat geen zin meer.
Oké. Okay. Nou, zijn Sjaak, heb ik begrepen, die zal maar een kwartiertje met ons blijven. Die is weg. Maar gelukkig hebben we jou nog erbij, Erik. Ben ik heel blij mee. Je luistert natuurlijk nog steeds naar Ask Me Anything. Vragen met over het coronavirus. Ik kan al je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Of je mag me even bellen. 020-468-4x0. Ik zit nu midden in een tour, theatertour. Ik ga een musical doen. Is het denkbaar dat onze tour wordt afgeblazen, dat de theaters gaan sluiten op een gegeven moment?
Het is moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik denk dat voor Nederland, zie ik dat niet 1, 2, 3 gebeuren. We zijn hier, wat ik al zei, we zijn hier nog in de fase van control, containment. Je ziet ook hoe er gisteren gereageerd is. Hoe er nu ook gereageerd wordt op het tweede geval wat in Nederland ontdekt is. Dus er is controle. Het afzeggen van grote evenementen speelt met name nog als we denken dat we de pandemie kunnen voorkomen. Ik zie het in Nederland nog niet direct gebeuren, maar helemaal uitgesloten is het niet.
Ja. Simon, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Ik had even een vraag. In hoeverre is men bezig met een vaccin tegen het virus? En stel dat er dan een vaccin is, hoe snel kan het uitgerold worden?
Nou, we hadden gisteren toevallig de viroloog hier van Janssen in de studio. Janssen Vaccines, moet ik zeggen. En zij vertelde ons dat er druk wordt gewerkt door verschillende companies bij elkaar. Dat klopt, toch?
Klopt, ja. Ja. Dus er wordt gewerkt aan vaccins. Ook al tegen andere coronavarianten. Het MERS-corona bijvoorbeeld. Hoe lang duurt dat dan? Je moet rekenen, als we nu iets hebben wat tegen dit coronavirus effectief lijkt te zijn, dan zullen we nog een aantal stappen moeten nemen. We moeten gaan kijken niet alleen of het effectief, maar ook veilig is. En dat onderzoek, dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Dus dat duurt tenminste wel een jaar. En dan is het echt een fast track. Want dan doen we het heel erg snel. Gemiddeld duurt dat langer.
Wat duurt de gemiddelde tijd voor een vaccin?
Ja, gemiddelde tijd is veel langer. Want als je dat normaal moet je rekenen dat minstens, als je het al nu hebt liggen, dat zeker 3 tot 5 jaar is. Als je het al op de plank hebt liggen. Dus als je het allemaal nog moet gaan ontwikkelen, dan kan dat veel meer zijn. Dan kan dat zo 5 tot 10 jaar zijn. Oh. Maar dit zou sneller kunnen gaan. Maar als alles goed gaat en alles staat op groen, en dan tenminste een jaar. Daar moet je zeker op rekenen.
Oké. Ik wil je even wat feiten of fabels voorleggen. Het is heel simpel. Ik doe een paar stellingen. Je zegt feit of fabel en een eventuele toelichting doen we daarna. Vroeg of laat zullen we bijna allemaal besmet worden met het coronavirus. Feit of fabel?
Feit.
Als je zelf besmet raakt met het coronavirus, is er nog steeds geen reden voor paniek. Feit of fabel?
Feit.
Als de Chinezen alert waren geweest, was er geen wereldwijde uitbraak gekomen. Feit of fabel?
Kies ik toch voor fabel.
Ja, ik las iemand van 70% van de wereldbevolking kan besmet raken hiermee.
Ja, bij een nieuw virus wat geïntroduceerd wordt, zien we gemiddeld dat 40 tot 70% van de populatie het virus op kan lopen. Op het moment dat gebeurd is en 40 tot 70% beschermd is, zie je dat die andere 30% minder kans heeft om het nog op te lopen. Dus de verspreiding van mens op mens gaat dan gewoon minder effectief. Dus dan zie je de epidemie ook afnemen.
Ja, ik heb Sjaak terug en ben blij, want ik had een vraag hier voor Sjaak. Sjaak, fijn dat je even terug bent, want ik kreeg een vraag hier. Hoe verhouden GGD, RIVM en het ministerie zich tot elkaar? Wie heeft de regie over wat er allemaal moet gebeuren?
Bij een A-ziekte waar nu sprake van is, geeft de minister leiding.
Mm-hmm.
De RIVM coördineert landelijk en stelt richtlijnen op. En de GGD doen het uitvoerende werk. Dus op on- en contactonderzoek, contact houden met de patiënt, het medische toezicht. En wij rapporteren standaard aan het RIVM. We zijn dagelijks ook in overleg met het RIVM. Dus wij zijn van de uitvoering, RIVM van de coördinatie en de minister geeft leiding. Dus vanmiddag zit ik ook weer op het ministerie om in een bestuurlijk afstemmingsoverleg met partijen dat af te gaan stemmen. En daar wordt de adviezen van het RIVM worden daar besproken.
Ja. Nou hebben we zo dat we in Nederland hebben een heel ander soort containmentstrategie dan bijvoorbeeld Italië, want daar werden direct alle kleine dorpen op slot gegooid. Ja. Is daar een reden toe, Jaak?
Nou, de reden is dat wij tot nu toe in staat zijn om ieder afzonderlijk persoon die besmet is te isoleren. En van ieder afzonderlijk persoon het bron- en contactonderzoek te gaan doen. Wat in Italië gebeurde was dat in feite 20 mensen ongeveer tegelijkertijd ziek werden. Waardoor het niet mogelijk was om de eerste bron, de persoon zero zoals die dan wordt genoemd, te identificeren. En het ook niet mogelijk was om, omdat het zo verschrikkelijk door elkaar heen liep, om alle afzonderlijke bronnen en contacten onderzoek te doen. Dus om die reden heeft Italië gekozen voor een verdergaande containment, om in ieder geval te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt dan de dorpen.
Ja, meneer Janssen heeft een vraag over Noord-Italië. Meneer Janssen, goedemorgen. Meneer Janssen?
Ja,
goedemorgen.
Nou, de herfstvakantie. We zijn er dus vorige week. Er zijn dus heel wat mensen weer geweest naar Noord-Italië. Is dat dan niet te checken? Moet je die mensen niet checken? Wat zijn van bekendjes van die mensen? Want je zit eerst in Limburg en je zit nou in Diemen.
Ja, ik begrijp meneer Janssen zijn zorg. Hij zei, ja, er zijn al die mensen die naar Noord-Italië zijn geweest. Maar ja, er zijn ook mensen naar China geweest. Er zijn mensen misschien inmiddels naar Iran geweest. Ik zag een artikel van een journalist die uit Iran terug is gekomen, die door de hele buurt vermeden wordt. Ze was zelfs ineens in de lift van de flat van de Vereniging van Eigenaren. Ja, in hoeverre heeft dat allemaal zin?
Wat wij doen is iedereen oproepen. Die zich zorgen maken, altijd bellen met de huisarts of de GGD. Als iemand klacht heeft met de huisarts, iemand vragen heeft met de GGD of met het landelijk informatienummer. De GGD vraagt dan uit, heeft u klachten en waar bent u geweest? En als iemand klachten heeft en in het gebied is geweest waar het heerst, dan gaat de GGD bij die persoon een keel wat of een neus wat materiaal afnemen en dat wordt dan getest. Als mensen daar geweest zijn en nu niet ziek zijn, dan hoeven ze zich ook niet te melden. Alleen ja, iedereen moet gewoon zijn gezondheid goed in de gaten houden. En zodra die klachten krijgt, naar de huisarts bellen en niet naar de huisarts toe gaan. Dus dat is een algemene boodschap die we hebben voor alle mensen die in die gebieden zijn geweest.
Eerst bellen, niet naar de huisarts gaan.
Ja, en pas als er klachten zijn, want daarvoor kan toch niks getest worden of niks worden aangetoond.
Oké. Okay. Jacques, ik wil je hartelijk bedanken. Ik sprak met Jacques de Goud, landelijk portefeuillehouder infectiebestrijding bij de GGD. Even wat nieuws tussendoor. Libanon heeft alle reizen van niet-ingezetenen uit landen met het coronavirus opgeschort. Het gaat onder meer om China, Iran, Italië en Zuid-Korea. Dat zei het ministerie van Transport vrijdag. En een ander nieuwtje. 1000 mensen zijn extra in quarantaine in Duitsland. Zijn dit draconische maatregelen of is het heel verstandig? Om 12 uur is er een persconferentie in Tilburg met de gezondheidsdiensten en de burgemeester. Onze verslaggever Martine Rijk is daarbij aanwezig en dat zetten we natuurlijk ook live uit. We gaan even naar een korte break en zijn zo terug en dan kan je al je vragen blijven stellen, want Erik van Gorp is nog de rest van het uur bij ons viroloog Erasmus MC. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Je luistert naar het social radioprogramma van Nederland en vandaag mag je alles vragen over het coronavirus. De lijnen die staan opploffen, de WhatsApp die ontploft nog meer. Er zijn heel veel vragen, maar ik heb de mensen hier alles over kunnen vertellen. Je kan je vragen stellen via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me mailen askme@bnr.nl. Je kan natuurlijk ook even WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen, 020-468-4000 en stel je vraag live in de uitzending. Ik hoop dat ik iedereen aan het woord kan laten. Maar mijn gasten vandaag, Erik van Gorp, viroloog Erasmus MC en verslaggever Thomas van Groningen is op pad in Tilburg. Thomas, goedemorgen.
Jurgen, goedemorgen.
Ja, je bent
nu even thuis, maar dat is ook in Tilburg. Dus.
Oh, is ook in Tilburg. Ja, maar je bent op stap geweest om de sfeer een beetje te proeven bij het ziekenhuis in Tilburg. Ook ben je loon op zand geweest, waar de meneer woont, die nu besmet is. Wat weet je allemaal over hem?
Over die man weten we dat het gaat om een 56-jarige man uit Loon op Zand. Daar hadden we gisteravond al vrij snel een beeld van, hoor, nadat het nieuws naar buiten kwam. Want er gingen al vrij snel allerlei geruchten rond. Nou, toen zijn we dat gaan verifiëren. Wat klopt er nou? Meerdere mensen gesproken. Toen wisten we wel zeker dat het om deze man gaat. Zich afgelopen woensdag heeft gemeld bij het ziekenhuis met wat klachten. Omdat hij eerder deze maand in Lombardije is geweest. Die regio in het noorden van Italië. En daar waarschijnlijk dit virus opgelopen. En toen is gisteravond laat bekend geworden dat dus hij positief is getest op dat virus. We weten, en dat is natuurlijk de vraag, hè, in de periode dat hij weer in Nederland is, waar is hij allemaal geweest? En was hij op dat moment in een staat dat hij het virus kon verspreiden? Ik geloof dat als je...
Ja, ik vind het een goede vraag. Laat me dat even vragen, Erik. Erik, wat is de incubatieperiode precies? Is dat al bekend?
Ja, de incubatietijd van coronavirus in het algemeen is ongeveer een week. En we houden nu zekerheidshalve 2 weken aan. Dus een veilige marge.
Ja, oké, prima. Thomas, zo meteen is er een persconferentie van de burgemeester. Maar hoe zijn de mensen op straat eronder?
Ik moet zeggen, een dag als al ander, hoor. Het leven gaat hier gewoon door. Ik had ook net een grappig plaatje nog op Twitter gezet van de media over Tilburg. En dan de schrik zit er goed in. Tilburg in de praktijk en dan een mannetje wat helemaal zen is. En volgens mij is dat ook wel een beetje de praktijk. Ik heb niet het idee dat er nou echt een... er lopen hier geen mensen met mondkapjes op straat, heb ik het idee. Volgens mij valt dat allemaal wel mee. Ik heb ook niet het idee dat gehamsterd wordt. Ik zie wel geluiden dat in een aantal winkels, met name dan op Zand, maar ook in Tilburg al wel er geen desinfecteerde handgel meer te krijgen is.
Dan heb je Almere ook niet meer, hoor.
Nee.
Mevrouw zag gisteren al meer en de handgel is ook niet te vinden. Dus,
dus dat zie je wel. Ik kan me ook niet voorstellen dat die winkels per se daarvan enorme voorraden hebben. Maar dat is overal uitverkocht. Maar verder merk je eigenlijk niet zoveel. Dat zegt ook het ziekenhuis, zegt het hier ook. Het Elisabeth ziekenhuis liet vanmorgen weten. Als je naar het ziekenhuis moet, om wat voor reden dan ook, ook los van het coronavirus, ben je gewoon welkom. Het is niet zo dat het ziekenhuis hermetisch afgesloten is. Alles is gewoon open en gaat gewoon door. Er wordt vanavond nog gewoon gevoetbald door Willem II. Gaat ook gewoon door.
Gewoon door.
Dus dat is het plan.
Oké, top. Nou, Thomas, blijf even. Als er iets is, kom ik nog bij terug. Thomas van Groningen Live vanuit Tilburg. Erik, ik heb heel veel bellers. Laten we eens even proberen af te werken. Vind ik een lelijk woord. Maar laten we proberen zoveel mogelijk aan het woord te laten.
Pikken er wat uit.
Ja, toch? We pikken er wat uit. Laten we kijken. Wie het langste wacht op dit moment, dat is deze meneer. Goedemiddag met u spreek ik. Of goedemorgen met u spreek ik. Hallo?
Hallo, je had een vraag over.
Ja, goedemorgen.
Spreekt u met mij?
Ja.
Oké, ik ben Bram, hallo.
Hey Bram, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen. Jurgen, in verband met dat zoeken naar waar die mensen allemaal geweest zijn die nu besmet zijn en wie daar ook in de buurt geweest zijn, is het dan niet veel makkelijker om dat even op te vragen bij Google? Die weten precies van mij waar ik de laatste 5 jaar geweest ben. Van iedere dag nauwkeurig op 50 meter, geloof ik.
Ja, ik denk als er moet er eerst een noodtoestand worden afgekondigd en dan moet Google gedagvaard worden, want die hoeven hun dingen niet prijs te geven.
Maar
het is wel een goede vraag. Maar dat kunnen wij niet hierop beantwoorden in de studio. Maar wel een hele goede vraag. Als iemand het weet, laat het ons even weten. Sheila, goedemorgen.
Ik denk goedemorgen. Ten eerste is het burgerplicht dat die mensen zelf melden. En ik had een vraag van als de mensen geïsoleerd worden, worden ze ook behandeld en hoe?
Hoe ziet dat eruit, zo'n quarantaine of isolatie? Is er ook verschil tussen isolatie en quarantaine?
Ja, isolatie, quarantaine kan ook thuis. Dan ben je, dan neem je voorzorg naar je omgeving toe. In isolatie kom je in het ziekenhuis, dan lig je op een isolatiekamer. Dus weg van alle andere patiënten. En het personeel wat er naartoe gaat, neemt ook voorzorgsmaatregelen. Voor zichzelf, maar ook om andere patiënten natuurlijk te beschermen. Wat er nu in Tilburg gebeurt is nu een coronapatiënt, maar alle ziekenhuizen hebben vaker patiënten die in isolatie worden opgenomen. Dat kan zijn met een virus, wat heel infectieus zijn. Dat kunnen ook darmvirus zijn, denk aan het norovirus. Ja. Maar dat kunnen ook bacteriën zijn. Dus die isolatie
is niet... Pokken, dat soort dingen allemaal.
Ja, dus voor een ziekenhuis is dit niet heel bijzonder. En de GGD heeft ook al verteld, GGD heeft vaak ook een rol als het, als het een publieksbelang is. Dus dit is eigenlijk een soort common practice wat er gebeurt. En De andere twee deel van de vraag was, worden die mensen behandeld? Zo nodig worden die mensen behandeld, inderdaad. Dus het is wel belangrijk verstandig als mensen ziek worden, dat ze zich melden en zo nodig naar een ziekenhuis komen. Want de hele zieken, die hebben er zeker baat bij om dan ook zo snel mogelijk met behandeling te starten. Dat is geen gerichte behandeling, maar wel ondersteunende behandeling. En we weten dat die ondersteunende behandeling echt al het verschil kan maken.
Oké. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Rob Quist in de Bild.
Hi.
Ja, ik had een vraagje. Is er al iets bekend over de klinische data? De mensen die er komen te overlijden, is dat rechtstreeks door de viruspneumonie? Of komt dat door secundaire infecties met bacteriën? Bijvoorbeeld hemophilus influenza of staphylococcus. Of dat soort dingen, dat mensen dus indirect daaraan komen te overlijden.
Ja,
nou, dat is een hele goede vraag die u stelt. Bij ernstige virusinfecties, als het beeld erg ernstiger is, dan je bent bevattelijker ook voor bacteriën. Dus we zien inderdaad wat er kan gebeuren is, of je wordt door het virus heel ziek en je hebt echt een viruslongsontsteking, om het zo maar te zeggen. Maar het kan zijn dat er een bacterie overheen komt. Dus dat zien we, die kans is wat groter.
Dat je immuniteit afneemt als je van
een virus. Ja, en dan heb je een virus met een bacterie eroverheen. Dus beide zijn mogelijk.
Ja. Iemand zegt, je krijgt immuuntherapie in verband met MS. Ik neem aan dat ik nu extra kwetsbaar ben, maar is het ook gevaarlijker voor mij? En iemand anders vroeg ook, goedemorgen, mijn vriendin zit momenteel aan de chemokuur voor borstkanker, dus vrij zwak op het moment. Hoe gevaarlijk is het dan? Ze zeggen dat het vooral gevaarlijk is voor oudere mensen.
De mensen die nu omschreven worden, ouderen, maar ook mensen met dit soort behandeling, dat zijn wel de mensen die extra gevoelig zijn voor het ontwikkelen van ziekte. Dus niet om geïnfecteerd te worden, maar als ze geïnfecteerd worden, hebben ze meer kans om ernstig ziek te worden. We hebben allemaal baat bij hygiëne, maar deze groep bij uitstek. Dat is hygiëne die ze zelf moeten betrachten, maar ook hun omgeving naar hen toe.
Ja, even, want we hebben het al vaak, maar toch nog een keer even. Wat zijn de belangrijkste hygiënetips waar mensen echt rekening mee moeten houden?
Het is denk ik al heel veel gezegd de afgelopen weken. Mm-hmm. Maar hoesten.
Ik blijf het herhalen.
Ja, het kan niet genoeg herhaald worden. Hoesten in je elleboog, niet zo in je handen. Gebeurt dat toch dat je handen wast. Voor mensen die, als je in een openbare ruimte komt, als je veel contact met voorwerpen hebt gehad, dat je ook gewoon regelmatig in je handen wast. Dus 1 niezen, 2 handen wassen.
Ja, niezen, handen wassen. Ja, en ja, vooral dit niezen, want je bent toch, ook als je met 2 boodschappentassen zit bijvoorbeeld in je hand, en je moet niezen, probeer toch je hand naar je elleboog, of naar je elleboog te brengen.
Ja, het is een hygiënemaatregel die eigenlijk van alle dag is. We wijzen er nu op, omdat het nu zo actueel is. Maar het is iets wat we altijd moeten doen. Dus het is een boodschap voor elke dag.
Elke dag, ja. In de loop van de dag wordt er een publieks informatienummer geopend. En daar kunt je ook bellen als je vragen hebt. Dat zegt minister Bruins van Medische Zorg. Dus mensen die vragen hebben over het coronavirus kunnen daar ook terecht. Het telefoonnummer is speciaal bedoeld voor goede informatievoorziening in crisistijd. Het is het nummer 0800 1351. 0800 1351. Maar de 12 uur kan je gewoon terecht op 020-468-4x0. Als je erdoor komt, tenminste, want die vragen stapelen zich op hier. Laten we even doorgaan. John, goedemorgen. John?
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat was jouw vraag?
Ja, goedemorgen, Jurgen. Mijn vraag is eigenlijk of er overeenkomsten zijn met de Spaanse griep in 1918. En dan in het bijzonder het moment, zeg maar, dat het virus een beetje verdwijnt in de zomer, maar dan in de winter, zeg maar, weer genadeloos toeslaat. Dat was mijn vraag.
Oké. Okay. Er zijn overeenkomsten en verschillen. Inderdaad, dit soort verkoudheidsvirus zien we met name in de winter. Dat is een overeenkomst. En daarin zijn luchtwegvirussen zijn vergelijkbaar. Wat een groot verschil is met het Spaanse griepvirus 1918... Is dat toen met name jongeren at risk waren. Het waren recruten in het Amerikaanse leger die als eerste geïnfecteerd werden. En daar was ook de sterfte in die groep. En dat is heel anders dan in de influenza, de griepstammen die we daarna, die we op dit moment ook hebben. En dat is ook anders dan bij dit coronavirus. Dus dat is het verschil. Dus ja. Overeenkomsten en verschillen.
Iemand zegt hier, wat ik niet begrijp, de experts zijn dat vleermuizen de coronavirus bij zich dragen, maar daarentegen werd er gisteren in de uitzending gezegd dat het niet overdraagbaar is van mens op dier. I'm confused, please explain. Iemand vroeg namelijk, mijn huisdieren, kunnen die het ook overdragen als ik in bijvoorbeeld een hond te huis heb en ik heb corona, ik besmet mijn hond, laat ik uit, die besmet de andere hond. Ik denk dat het vooral in die zin bedoeld is.
Van dier op mens.
Ja.
Ik las toevallig vanmorgen een berichtje dat het bij een hond gevonden was. Honden zijn eigenlijk niet een bekend reservoir voor dit soort virussen. Ze worden ook niet ziek daarvan. Maar het toont wel in het algemeen hoe we met dieren omgaan. Likken, dat soort dingen. Daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn. Dat heeft alles met hygiëne te maken.
Ja. Precies, dus als je hond niet tegen zich laat likken, dan is de kans klein dat je...
Ja, maar honden zijn niet het bekende grote reservoir voor dit soort virussen.
En bovendien, gisteren zei de expert dat ze het niet zeker wist. Dus van nu weten we, in elk geval hebben we de bevestiging dat het wel kan gebeuren. Dus houden we gewoon rekening mee.
Er is nu een melding gemaakt. Maar daar moeten we altijd voorzichtig mee zijn, hè, want het is een...
Ja, precies.
Dat is een NS1 verhaal.
Oké. Ginny, goedemorgen. Ginny of Ginny? Die is weg, de vraag.
Nee, het is Jimmy. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Mm-hmm. Goed dat er aandacht wordt besteed op deze manier, zoals jullie het nu doen. Mijn vraag is, hoe lang overleeft zo'n coronavirus? Dus het voorbeeld van een viroloog wat eerder gaf. Ik niet en hoest volop in de lucht. Ga weg. Hoe lang blijft zo'n coronavirus nog actief?
Ja.
In de lucht bedoelt u?
Ja, hoe lang is het?
Dat is moeilijk te beantwoorden, of direct te beantwoorden. Dat heeft ook met de omgeving, temperatuur en dat soort dingen te maken. Dus dat kan ik niet heel direct... want die deeltjes in de lucht, die vochtdeeltjes, die dwarrelen natuurlijk neer. Dus die slaan neer op de grond. Dus dat zal... dat is een korte tijd. Dat betekent dat het dan nog wel in de omgeving terug te vinden is, maar niet meer direct in de lucht dan. Het zijn vooral de vochtdruppeltjes die besmettelijk zijn, waar grote concentraties van het virus in terug te vinden zijn.
Maar kan ik het ook via trapleuning ophouden of de dingen bij de tram?
Ja, dat is via contact natuurlijk. Dat is niet de meest effectief, maar wel de tweede route. Dus via de lucht bij niezen druppels is de grootste kans. En daarna contact inderdaad. Dat is de tweede route. Maar via lucht is wel de meest belangrijke.
Oké. Je luistert nog steeds naar Ask Me Anything. En vandaag hebben we het over het coronavirus. Ik praat er vandaag over met Erik van Gorp, viroloog van het Erasmus MC. Maar eerst even aangeschoven, Thomas van Zijl van BNR Zaken. Thomas, waar gaat jouw uitzending over? Ik ga bijna niet missen, hè?
Nou, het gaat ook over het coronavirus. Om 12:30 dan is er een persconferentie in Tilburg die we uiteraard live zullen laten horen. En mochten daar verdere ontwikkelingen uit blijken, dan gaan we daar uiteraard ook alle aandacht aan besteden. Maar we hebben ook een interessant gast, namelijk de CEO van ATS Global. Een automatiseerder, werkt voor onder andere Tesla, voor Johnson & Johnson, grote farmaceut, om ervoor te zorgen dat het daar allemaal digitaler verloopt. Sneller ook, 4.0, hè, dat is de beweging. En ze gaan naar de beurs. Althans, dat is het grote plan. Heel veel bedrijven die werken daar een beetje achter de schermen aan. Zij spreken het gewoon uit. Dat is wel het idee. Dus als we daar ook aan toekomen, heel graag. Verder is het vrijdag, pitches, ondernemerspanel. En dus gestuurd, zoals altijd, door de actualiteit. Dus ik kan er niet met heel veel zekerheid iets over zeggen. Behalve dat we om 12:00 beginnen en om 12:30... dat zal het wel zo ongeveer zijn, die persconferentie.
We gaan het allemaal horen. Maar tot die tijd, kom maar hier met je vragen over het coronavirus. We moeten echt even kort gaan beantwoorden, want het is gewoon weer vragen. Dave wacht het langs. Dave, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Mijn vraag is eigenlijk, is het 100% uitgesloten dat het coronavirus op een andere manier verspreid kan worden? Bijvoorbeeld de airco's, spoeinstallaties of wat dan ook. Kan het echt alleen maar op basis van aanraking en dergelijke?
Kort, goede vraag, kort antwoord. 100% ga ik je niet geven. Maar de ervaring leert dat niet de weg is. Dan hadden we dat veel eerder ook in andere gevallen ook gezien.
Oké. Thomas, bedankt. Ik moet Thomas van Groen ook even bedanken, want die hangt nog steeds. Thomas, sorry, maar we hebben zoveel vragen hier.
Geen probleem.
Ja, maar dankjewel, man. En blijf veilig, hè. Zorg dat je handen goed wast.
Zeker.
Oké. We gaan verder hier met Barry. Barry, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Wat is je vraag?
Mijn vraag is als volgt. Er werd net een vergelijking getrokken met de griepepidemie in 2018. Het sterftecijfer is vele malen lager. De coronasterftecijfer is vele malen lager dan die van het griepvirus. Waarom worden er dan zoveel maatregelen genomen en gaan er evenementen plat als het vergelijkbaar is met griep?
Nee, het is niet vergelijkbaar met griep. En het was niet de griepepidemie van 2018, maar van 1918, de Spaanse griep. Daar werd aan gerefereerd. Met de getallen die we nu hebben is de sterfte bij dit coronavirus iets hoger. Met de kanttekening dat de getallen dus nog niet compleet zijn. Die getallen kunnen gaan veranderen omdat we niet weten hoeveel mensen zonder klachten of met milde klachten ook het virus hebben. Dus dan kan de verhouding veranderen. Het aantal mensen dat geïnfecteerd is, ziek wordt en sterft, die getallen kunnen veranderen. En dan kan het zijn dat het percentueel aantal mensen dat sterft lager wordt. Met de getallen die we nu hebben is de sterfte bij corona wat hoger. Maar nogmaals, dat kan veranderen in de tijd als er meer data komen. Dus ja. Meer gegevens binnenstromen.
Ik denk dat die alertheid, die ophef, want dat is ook een vraag van Saskia, dat is ook jouw vraag, toch? Goedemorgen.
Ja, dat is ook jouw vraag, toch? Goedemorgen.
Ja,
dat is ook jouw vraag.
Ja, waarom al die ophef als het minder erg is? Ik denk dat het vooral met awareness te maken heeft. Van dat we niet precies weten hoe het zich verder kan ontwikkelen. Wat er allemaal kan gebeuren. Dat we daarom gewoon even heel...
Nou, we moeten niet vergeten
dat we... Niet in paniek raken, maar wel even heel bewust zijn.
En awareness rond griep, rond het influenzavirus is er natuurlijk ook. Maar daar is een andere situatie. Want daar is een vaccin beschikbaar. Dat is één. Dus grote groepen van de bevolking worden gevaccineerd. En twee, we hebben ook een behandeling voor het griepvirus... voorhanden. Dus dat is echt een andere situatie ook. Maar het is niet dat we dat onderschatten, maar we gaan er heel anders mee om, omdat we ook meer middelen ter beschikking hebben.
Oké, okay, Saskia, had je nog een vraag?
Nee, dat was wel een antwoord, dankjewel.
Oké, okay, dankjewel Sas. Chris, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb een gewetensvraag aan meneer. Twee dagen geleden zei de meneer van de RIVM op 1 van economische belangen, die gaan voor de volksgezondheid. Dat is zeg maar meer topprioriteit. Wat doet dat met hem? Wat weet hij daarvan?
Ja, als viroloog. Het is...
Ja, ik ben niet van het RIVM, maar ik denk niet dat dat zo bedoeld is. Als gezondheidswerkers hebben we primair staat het belang, gezondheidsbelang van de bevolking voorop. Het tweede is dat de maatregelen die we nemen gewogen moeten natuurlijk zijn, omdat er ook andere belangen zijn. Maar die zijn secundair aan het gezondheidsbelang. Dat andere belang is natuurlijk ook een economisch belang. En elke beslissing, elke maatregel die genomen wordt, zal een gewogen beslissing zijn. Tussen risico, wat levert het op? En wat zijn de mogelijke neveneffecten? En dan neem je ook het economisch perspectief natuurlijk mee.
Ja. Iemand vraagt hier, het zou fijn zijn als je vrouw voor kon stellen. Ik zou graag willen weten of het raadzaam is om alle scholen preventief 2 weken te sluiten om een verdere snelle verspreiding tegen te gaan. Mijn pubers bijvoorbeeld gaan echt geen handen wassen en 2 meter afstand houden. Dat is stom, vinden ze, en dat kan ook niet in de klas. Kleine letten al helemaal niet op hygiëne. Dit gaat al heel snel zo met medische krapte als gevolg. Ik zie letaliteit relatief meevallen bij kinderen, gelukkig ook al is 0,2% natuurlijk hoger dan de gewone griep. Maar ze kunnen dus met ik aan anderen doorgeven. Ja, kortom, zou het raadzaam zijn of zou het een paniekreactie zijn?
Nee, het is op dit moment niet een maatregel die we in Nederland zullen nemen. Wat iets anders is dat ik al op meerdere scholen, een aantal scholen ook geadviseerd, die ouders informeren over extra maatregelen die zij nemen rond hygiëne. Dat is één, in de klas vertellen hoe belangrijk die hygiëne is, maar elkaar daar ook op wijzen. Dus de alertheid, de awareness rond hygiëne neemt heel sterk toe. En dat is een goed ding. Scholen sluiten heeft niet direct zin, want het virus, als dat zich verder in Europa ook verspreidt, hoe lang wil je de scholen sluiten? Dus zo'n epidemie kan dan een half jaar tot een jaar gaan duren. Dus dat is niet de maatregel die stand houdt.
En ik vind als je pubers niet kan overtuigen dat ze handen moeten wassen omdat het stom is, ja, dan moet je echt met je pubers daarover praten. Want,
dat denk ik ook, ja. Ja.
De mijne begrijpen het. Goedemorgen, Brigitta vraagt hier. Mijn zoontje heeft altijd last van luchtweginfectie. Behoren kinderen met de luchtweginfectie ook bij de risicogroep?
Ja, als de longen al wat kwetsbaarder zijn of gevoeliger voor het oplopen van infecties, is dat wel zo. En we hebben het bij een eerdere vraag al benoemd. de hygiëne voor van die persoon zelf, maar ook van zijn of haar omgeving is dan extra belangrijk. Dus ook de mensen waarmee hij of zij leeft, dat die een goed hygiëne hebben en het ook niet op die persoon kunnen overdragen. Maar het is zeker zo als luchtwegen, bijvoorbeeld de astma, al wat aangedaan zijn, dat je ook wat meer kans hebt voor het oplopen van infecties. Betekent niet dat dan meteen ook een ernstige infectie, want dan speelt ook leeftijd weer mee. Maar je hebt het wel iets eerder te pakken dan, zeg maar.
Oké. Peter, goedemorgen. Peter?
Goedemorgen, ja. Jurgen. Bedoel je mij?
Ja, hoor.
Ja, goedemorgen. Ik had niet een vraag, maar wel... Ik probeer een beetje pragmatisch naar deze zaak te kijken. En als ik dan zie dat die 56-jarige man uit Loon op Zand besmet is en op twee plekken carnaval gevierd heeft... De GGD weet de avond dat ze die man ondervragen al in welke gelegenheden, in welke kroegen deze man is geweest. Zou het niet een idee zijn om, dit is dan specifiek met betrekking tot deze man, maar je zou dat ook op andere mensen kunnen toepassen, dat zodra dat bekend is, dat al die plekken ergens worden gepubliceerd of dat het in programma's wordt genoemd, et cetera, zodat mensen die daar zijn geweest zelf kunnen reageren en zelf direct actie kunnen ondernemen richting hun huisarts.
Ja. Ik ga even onderbreken, Peter, want we hebben dit net al besproken in het begin van de uitzending. Ja, dat is ook wat de GGD doet en die probeert op alle manieren te contact te vinden met mensen die daar zijn geweest. En misschien is het ook goed om het landelijk bekend te maken. Ik ga door naar de volgende vraag, want Mustafa heeft ook een vraag. Mustafa, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wat is jouw vraag, Mustafa?
Mijn vraag is, kunnen wij ook besmet raken door drinkwater?
Kun je door drinkwater besmet raken?
Nee, niet met dit virus. Nee.
Niet met dit virus, oké, duidelijk. Marta, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja.
Ja, met Marta.
Ja, wat is jouw vraag, Marta?
Ja, nou, ik heb met name een vraag over de klimaatbeheersing in het algemeen. Het valt mij op dat bijna nooit mensen ramen openmaken om te luchten. Is ventilatie niet belangrijk? Kan het niet het virus een beetje verdrijven als je met veel mensen in een ruimte zit?
Ja, schone lucht, gezonde lucht is natuurlijk een heel goed idee. Dus in algemeen gesproken is dat een goed plan, ja.
Ja, oké. Even kijken hoor. Even kort, een vraagje beroepsgroepen. Vraag erop, die hangt al een tijdje aan de lijn. Rob, goedemorgen. Kort je vraag alsjeblieft.
Goedemorgen, Jorgen.
Hi.
Ja, mijn vraag is, wat adviseert het RIVM aan mensen die werkzaam zijn in de zorg, zoals ik zelf, waar direct contact is met cliënten, los van protocollen van de instelling? Ik werk trouwens met mensen met een verstandelijke beperking.
Ja. De zorginstellingen hebben protocollen daarvoor. En die gaan verder dan alleen corona. Dus dat betekent, dat zijn eigenlijk ook algemene hygiënemaatregelen die toegespitst zijn op de zorg. Ook hier geldt voor een zorgmedewerker, net zoals voor elke andere Nederlander, dat als je in bepaalde gebieden bent geweest en contact hebt gehad en je wordt ziek, neem dan contact op met GGD of huisarts. Dus dat verschilt niet heel veel met de niet-zorgmedewerkers. En nogmaals, de zorginstellingen hebben ieder allemaal een protocol. En dat is een hygiëneprotocol. Dat betekent
mogelijk daaraan te houden.
Ja, dat betekent als de zorgmedewerker ziek is, dat je met bepaalde kwetsbare groepen niet werkt. Dus dat kan een voorbeeld zijn.
We zijn gekomen aan het einde van de uitzending. Ja, het gaat heel snel. Ik had nog één WhatsApp hier. We gaan dood, hè?
Uiteindelijk is dat de enige zekerheid die enige zekerheid we hebben. Dat het ooit gebeurt. Maar niet ter gevolge van het coronavirus, yes. Nee.
Oké, dat is duidelijk. Enige wat onze conclusie kan zijn, zorg goed voor je hygiëne. Daar gaat het om. Houd 2 meter afstand. Veel drinken, heb ik begrepen, is ook goed. Want de lucht, of tenminste je speeksel, dingen vochtig houden. Veel drinken, probeer elk kwartier een slokje water te nemen, zodat je niet met een droge mond rondloopt. En probeer zoveel mogelijk, als je hoest zit, in je elleboog te doen. Zodat je daarmee verspreiding voorkomt. Nog andere belangrijke tips?
Ik denk dat we heel veel besproken hebben. Ik denk ook dat we hebben bijgedragen aan de awareness en feiten en fabels wat verder uit elkaar gehaald hebben.
Ik dank je heel hartelijk. Erik van Gorp, viroloog, Erasmus MC. Ik zal zeggen, bedankt weer voor al je vragen. En hou onze social media website in de gaten. Twitter het BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vragen, want als je niks vraagt, kun je ook niks te weten. Zometeen gaan we zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer, maar ga eerst even vanavond in een lekker vol theater zitten en hopen dat mensen niet in mijn gezicht